Ik loop over straat en ik sta stil bij een groot wit huis met een gebroken dak. Op het wit geschilderde huis staat in zwarte letters Alaska. Ik ben aan de Grote Straat 291 in Nijverdal. Alaska, wat een vreemde naam voor een huis. Welk verhaal schuilt hierachter? Alaska is een heel eind hier vandaan. Bij Alaska denk je aan Eskimo's en kou. Zouden de bewoners iets met Alaska hebben? De naam blijkt niet zomaar bedacht te zijn. Er is een overeenkomst tussen deze plek en Alaska. In 1899 werd in Alaska goud gevonden. Dat was een paar jaar nadat in Klondike in buurland Canada goud was gevonden. Oom Dagobert vergaarde daar zijn eerste fortuin en stripheld Lucky Luke was er geweest. Maar de goudmijnen in Klondike waren binnen 2 jaar al uitgeput. Daarna trokken goudzoekers massaal door naar Nome in Alaska. Vanuit de hele wereld kwamen de gelukzoekers. Het goud lag er nagenoeg voor het oprapen, verborgen in het zand op het strand. De berichten over de goudkoorts in Canada en Alaska bereikten ook Nederland. En geloof het of niet, maar al snel ging het gerucht dat er ook in ons land goud gevonden was. Hier, op de helling van deze berg aan de Grote Straat. Rond 1880 moesten tientallen arbeiders met een door stoom aangedreven graafmachine, de zogenaamde IJzeren Man, deze Nijverdalse berg afgraven vanwege de aanleg van de spoorlijn Zwolle-Almelo. Daardoor ontstond hier een 50 meter diepe kloof. De Nijverdallers noemen die het ravijn. Vanaf 1881 reden hier de eerste treinen. Het was aan het begin van de zomer in 1901 dat de twee ondernemers Samuel Frank uit Amsterdam en Emmanuel Hompus uit Den Haag met de stoomtrein op reis waren naar Twente. In Twente hadden ze hun roots liggen. De 37-jarige Frank was geboren in Denenkamp en de 43-jarige Hompus net over de grens in Ulze. Bovendien was Hompus getrouwd met de Almeloze Frederica Bendien, de dochter van textielfabrikant Liepman Bendien. Die reis met de stoomtrein duurde uren, maar dat gaf helemaal niet. Ze hadden immers onderweg veel met elkaar te bepraten. Zo ging het gesprek over hun werk en leven in Zuid-Afrika. Frank had in Johannesburg zijn Nederlandse handelszaak Samuel Frank & Co. Hompus begon als kantoorbediende in Kroonstad en ook hij zat in de handel. En natuurlijk zal Hompus het over zijn in Krugersdorp geboren 3 kinderen hebben gehad. De 2 koopmannen hadden elkaar dus leren kennen in Zuid-Afrika. Door hun handel hadden ze flink veel geld verdiend. Misschien wel bij het delven van goud. Het zou kunnen, want dichtbij waar ze gewoond hadden, in Transvaal, was in 1885 bij Witwatersrand goud gevonden in een kilometers lange ertslaag. Die vondst was sensationeel. Deze lucratieve mijnbouw trok veel immigranten aan, vooral veel Engelstaligen en Britten. De autochtone bevolking, de boeren, was daar absoluut niet blij mee. De nieuwelingen werden niet met open armen ontvangen door de boeren, want zij vreesden zo een minderheid te worden in eigen land. Niet raar dus dat er oorlogen uitbraken. Ze waren het gevolg van jarenlange spanningen tussen de Nederlandstalige boeren in Transvaal en Oranje Vrijstaat en de Britten. Beide mannen moeten vast in de trein gepraat hebben over de verschrikkingen van deze oorlog. Tijdens de Tweede Boerenoorlog die in 1899 begon, vertrokken Frank en Hompus met hun gezinnen naar Nederland. Frank woonde nu in Amsterdam en was koopman in manufacturen. Hompus was in Den Haag gaan wonen. toen de trein net iets voor station Nijverdal wat snelheid begon af te nemen, zagen de mannen vanuit hun treincoupé iets in de steile zandhellingen glinsteren. Zagen ze het goed? Was dat goud? Dat zou zomaar kunnen. Ze waren immers bekend met het gouddelven in Zuid-Afrika. Ze wisten wat ze zagen. De twee zakenlieden stapten uit bij het station. Liepen een eindje terug tot waar ze net wat hadden zien glinsteren. Hun opwinding was groot. Ze overlegden met elkaar hoe ze dit het best konden aanpakken. Misschien eerst maar eens hun reis vervolgen. Hompus polste in Almelo zijn zwager Salomon Bendien, die samen met Salomons oudste broer de Twentse damast-, linnen- en katoenfabriek in Oud-Massum runde. Zou hij te porren zijn voor dit misschien wel heel aantrekkelijke financiële Nederlandse goudavontuur? Want dat er heel veel geld nodig was om het goud uit de grond te halen, was wel duidelijk. Kort daarna reisden ze voor enkele dagen af naar Nijverdal. Ze namen enkele grondmonsters en lieten die onderzoeken door de bekende Amsterdamse heer Schöne. Als essayeur controleerde hij dagelijks de kwaliteit van goud. Schöne bevestigde al vrij gauw dat er in de grondmonsters inderdaad goud zat. Zelfs in winbare eenheden. Logisch, je kon het goud hier zelfs met het blote oog zien. Uit 1000 kilo erts zou voor 40 gulden goud gewonnen kunnen worden. Dat was 8 gulden meer dan bij gewone goudmijnen. Deze uitkomst klonk veelbelovend. Eigenlijk ongelooflijk, want nog nooit eerder was er in ons land goud gevonden. Frank, Hompus en Bendien waren zo zeker van hun zaak dat ze niet wachten tot de dag waarop ze vergunning zouden krijgen om hier goud te delven. Ze kochten gelijk grond van landbouwer Rutgers, maar ook van andere grondeigenaren op deze berg. De koopcontracten werden met spoed opgemaakt en gelijk betaald. Sommige eigenaren mochten er nog een paar maanden over nadenken. Wel mochten er al boringen gedaan worden. De grondeigenaren werd eerst niets verteld. Ze moesten maar gissen. Totdat het gerucht rondging dat er waarschijnlijk goud zou zijn te vinden. Ze hadden het gehoord van een onbekende man aan de stamtafel van Café de Budde net onderaan de berg. Die onbekende man bestelde een kopstoot, een biertje met daarnaast een borrel, en trakteerde daarbij alle andere aanwezigen ook op een drankje. De Nijverdallers wilden wel weten wie hij was en hoe hij aan het geld kwam om zo velen een gratis borreltje aan te bieden. Kastelein Graats kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroeg: "Heeft meneer soms goede zaken gedaan vandaag?" De onbekende man vertelde toen zijn geheim. Er zit goud in Nijverdalse bodem. Maar praat er met niemand over. Ja, ja. Natuurlijk hielden zij dit niet voor zichzelf. De opwinding was groot. Er werd in Nijverdal volop over het goud gesproken. Zelfs de kinderen op straat hadden het erover. Ze lieten elkaar steentjes zien, waarin ze meenden glinsterende puntjes goud te ontdekken. De prijs van de grond steeg meteen. Sommige eigenaren wilden nu zelfs helemaal niet meer verkopen aan Frank en Hompus. De kranten sprongen in op het grote nieuws. Bijna elke dag stond er wel iets van in de krant. Die werd natuurlijk goed gelezen door avonturiers. Ze kwamen kijken of het wel echt waar was. De goudkoortsverhalen werden door de mensen flink aangedikt en daardoor steeds meer en meer fantastischer. De kranten daarentegen schreven realistisch. Dat hier goud in de grond zou voorkomen, tenminste in hoeveelheden die technisch ook maar enigszins van betekenis zouden zijn, is hoogst onwaarschijnlijk, schreef de ene krant. Een andere krant schreef: een wonderbaarlijk bericht. Veel Nijverdallers waren bij het lezen van deze artikelen teleurgesteld. Anderen waren juist blij dat hun dorp nu niet overstroomd zou worden door gelukzoekers. De befaamde Utrechtse geoloog Jan Laurier kreeg ook twee monsters zogenaamd goudhoudend zand. Hij bekeek ze en had er meteen zijn twijfels bij. Door een vergrootglas zag hij dat het geen goud was. Wel zag hij schilfertjes mica, een delfstof met een goudgele kleur. Onkundigen zien deze schilfertjes vaak voor goud aan. Dat is ook niet zo gek. Dunne, bladerige laagjes glinsterende stof in steenkolen doen op het eerste gezicht ook aan goud denken. Het zogenaamde kattengoud. In de zandbodem onder veengronden is het zelfs een heel gewoon verschijnsel en vaak komt het voor in kleilagen. Dit is niets anders dan pyriet of ijzerkies. Geen goud dus, aldus Laurier. Hij zou met zijn vakgenoten de ontwikkelingen in Nijverdal zeer kritisch gaan volgen. Ondanks alle skepsis van deskundigen gingen de heren Frank, Hompus en Bendien in het najaar toch voortvarend aan het werk. En de concessie tot het delven van goud moesten ze bij de provincie nog aanvragen. Aan de heer Leijer, die ze kenden vanuit Zuid-Afrika, vroegen ze om voorbereidende werkzaamheden te doen en metingen te verrichten. Leijer had gewerkt bij de Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij. Nu was hij in Nijverdal opzichter bij de verbouwing van de Koninklijke Stoombrekerij. Leijer woonde lange tijd in Transvaal, maar moest vanwege de oorlog daar ook het land verlaten. Hij werd als tijdelijk opzichter aangesteld. Ook de heer Winsen, die vele jaren in Transvaal had gewoond en daar ambtenaar bij de staatsmijnen was, kwam in Nijverdal aan. Hij had jarenlange ervaring in de goudwinning. Samen met een stuk of 6 arbeiders onderzocht hij de aangekochte gronden. Met een loon van 80 tot 100 cent op een dag groeven de arbeiders gaten van wel 4 tot 5 meter diep. Telkens zagen zij opzichter Winsen wat zand meenemen voor onderzoek in zijn keet. Zou Winsen direct geloofd hebben in een winstgevende exploitatie? Het zeer gespecialiseerde bedrijf Gebroeders Rosmark uit Almelo deed boringen naar mogelijke goudertsaders en om te zien of het mogelijk was om voldoende water te krijgen voor het wassen van het zand. Van alle uitkomsten van de verschillende onderzoeken lekte helemaal niets uit. Eigenlijk gebeurde alles in het grootste geheim. Net voor de kerstdagen dienden Frank en Hompus dan eindelijk bij gedeputeerde staten van Overijssel een concessieaanvraag in tot het delven van goud en het exploiteren van een goudmijn in de gemeente Hellendoorn op een terrein ter grootte van 2062 hectare en 50 aren. Dit terrein noemden ze Goudmijnveld Erika. In deze concessieaanvraag stond dat de grondeigenaren een vergoeding van 12,5 gulden per hectare zouden krijgen. Mocht blijken dat ook bovengrondse exploitatie nodig was, of dat er schade kwam aan de gewassen, dan kregen de eigenaren 400 gulden per hectare vergoed. Voor de eigenaren van de heidevelden zou deze schadevergoeding voldoende zijn, maar niet voor de eigenaren van de akkers. Zij vonden de regeling bijzonder onaangenaam. Van de grond, waar op enkele meters van elkaar gaten gemaakt zouden worden, zou niet veel terechtkomen. De grond zou helemaal vernield worden. De eigenaren vonden dus dat ze maar een schijntje schadevergoeding zouden krijgen. Binnen 4 maanden na de concessieaanvraag konden zij hun bezwaar kenbaar maken. Na alle aandacht in de kranten en na het indienen van de concessieaanvraag bij de provincie was blijkbaar ook bij de Nederlandse staat een belletje gaan rinkelen. Deze werd nieuwsgierig en bemoeide zich ermee. deskundige van de staatsmijnen uit Limburg, kreeg de opdracht onderzoek te doen. Ze reisde daarvoor gelijk naar Nijverdal af. Uit de verschillende grondlagen namen ze monsters en deden hoeveelheden van 400 tot 950 gram in zakjes. Ook gevonden stenen werden fijn gestampt in een grote ijzeren pot en in zakjes gedaan. Deze deden ze in genummerde linnen zakjes die gesloten waren door een koord met een zegel van de ingenieur van de mijnen. Daarna werden 10 zakjes voor nader onderzoek opgestuurd naar het laboratorium in Delft. De monsters werden tijdens het onderzoek telkens zorgvuldig bewaard. De onderzoekers namen flink de tijd en het eindrapport liet daarom enkele maanden op zich wachten. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn lieten de concessieaanvraag wereldkundig maken voor het gemeentehuis. Daar op de stoep las de veldwachter de aanvraag voor. Ook werd het voorgelezen na afloop van de dienst in de hervormde kerk en de Rooms-Katholieke kerk in Hellendoorn en van de Rooms-Katholieke kerk in Haarlem. Hoewel Frank en Hompes nog moesten wachten tot de concessie verleend zou worden, ging de gold rush gewoon verder. De verwachtingen bij beide mannen waren hoog gespannen. Uit het eerste onderzoek was toch immers een behoorlijk goudgehalte gebleken? Frank en Hompes namen hun intrek in het nabijgelegen Café de Budde, net als de opzichter. Van hieruit zou de goudwinning gecoördineerd worden. Om alle goudzoekers te huisvesten, kreeg de heer Budde goedkeuring om zijn café te vergroten tot een hotel met een tweede verdieping. Dit moest het centrum worden van het Nederlandse Klondijk of, zoals Frank en Hompes het zagen, het Nederlandse Witwatersrand. Terwijl stoomtreinen voorbij gingen, zetten 25 arbeiders de spades in het zand van de akkers. Voor 7 gulden in de week moesten ze elke dag 8 uur sleuven en putten van wel 12 meter diep graven. De arbeiders mochten dan glinsterende goudschilfers in het rulle zand zien, toch werd er over de resultaten niets gezegd. Van alle kanten kwamen nieuwsgierige gelukszoekers. Journalisten reisden vanuit het hele land naar Nijverdal om hun verhaal over de Gouden Bergen te schrijven. Een journalist van het Twents Volksblad bracht een bezoek aan de Budde en wilde wel eens praten met Hompes en Frank. Hij vroeg of hij een foto mocht maken van de werkzaamheden. Van die foto wilde hij aanzichtkaarten laten afdrukken. Frank en Hompes stonden de man te woord, maar van een foto wilden ze niets weten. Ze wilden eigenlijk helemaal geen publiciteit en stonden de journalist verder dan ook niet meer te woord. Alles bleef geheimzinnig. Begrijpelijk, want ze hadden vast vernomen dat er 9 grondeigenaren bezwaar aantekenden bij de provincie. Die moesten niets hebben van de heren Frank en Hompes, die rijk wilden worden van hun dierbare grond. Uiteraard waren Frank en Hompes niet blij met deze reacties. Waarom maakten die eigenaren zich toch druk over een stuk woeste grond? Zij wilden immers de schade vergoeden. Op vrijdag 25 april gingen 6 heren, waaronder Samuel Frank en Emmanuel Hompes, naar de notaris in Amsterdam. Ze wilden de NV Hollandse Exploratiemaatschappij oprichten. Doel van deze vennootschap is het verkrijgen van mijnvergunningen tot het delven naar goud in daartoe geschikt geachte gronden en verder alles wat daarbij hoort. Middels aandelen legden zij een bedrag in van 248.000 gulden. Frank en Hompes legden 148.000 gulden in. In de stichtingsakte werd ook opgenomen dat van Hendrikus Jacobus van den Berg grond gekocht werd voor de som van 400 gulden per hectare en van leden van de familie Nahuis grond voor 225 gulden per hectare. 4 dagen nadat de 6 heren bij de notaris in Amsterdam waren geweest, maakten in Delft professor Hogewerf en zijn twee assistenten de uitkomsten van hun laboratoriumonderzoek bekend. Na bijna 4 maanden zeer serieus onderzoek concludeerden ze: in 7 van de 10 monsters zit goud. Maar de hoeveelheid heeft uit commercieel oogpunt geen waarde. De waarde bedraagt hooguit 8 cent per 1000 kilo, oftewel 14 cent per kubieke meter. Alleen monster 9 bevat de grootste hoeveelheid goud, 2/10 gram per kubieke meter met een waarde van 28 cent per kubieke meter. De andere monsters bevatten 35.000ste tot 86.000ste gram per kubieke meter. Veel te weinig om de mijn commercieel rendabel te maken. Onbegonnen werk dus. Om 1 gram goud te winnen moesten tonnen zand worden gezeefd. De eindconclusie luidde dan ook: het is zeer onwaarschijnlijk dat op de plaatsen waar de onderzochte monsters genomen werden, goud in voldoende hoeveelheid voorkomt om een ontginning met voordeel mogelijk te maken. Hoe kon dat nou? Het was zo mooi begonnen. Elke dag glinsterden immers de goudschilfers. Weliswaar was het aanvankelijke optimisme ook wel wat getemperd, want Hompus had al een keer gezegd: gek, we zijn een half jaar bezig en het lijkt wel of we in die tijd het meeste goud eruit hebben. Waar was al dat goud gebleven? De uitkomst van dit laatste onderzoek mocht zeer teleurstellend zijn, maar misschien dus toch ook niet helemaal onverwacht. Zou er met de uitslagen van het eerste onderzoek zijn geknoeid om kapitaal en concessie binnen te krijgen? De gedroomde opbrengst zou helemaal niet gehaald worden. Frank en Hompus verloren al hun enthousiasme. De hele onderneming van beide investeerders bleek geen succes. Hun droom spatte uit elkaar. Het was 1 groot fiasco en een bittere teleurstelling voor iedereen die hierbij betrokken was. De gelukzoekers waren dus even snel weer weg als dat ze waren gekomen. De concessieaanvraag werd direct ingetrokken. Alle activiteiten werden meteen stopgezet. Frank en Hompus ontsloegen hun werknemers. Op 1 na, arbeider Krukket. Hij was nog maanden bezig om de gaten en sleuven weer netjes dicht te gooien. De heren Frank en Hompus vertrokken gedesillusioneerd en een stuk minder gefortuneerd uit Nijverdal. Niet alles bleek goud wat blonk. Dat er wel degelijk goud zit in de Nijverdalse berg, schrijft geoloog Krul in zijn boek Stenen zoeken. Volgens hem zit er zelfs heel veel goud. Dit goud komt voor in uiterst lichte schilfertjes en dunne blaadjes die zo licht en klein zijn dat ze in het water zweven. Om 1 gram goud te winnen moet je eerst tonnen zand zeven en daarna via speciale methode het goud opvangen met wollen doeken of schapenvachten die op planken worden gespannen. En dat is voor het Nijverdalse goudzand onbegonnen werk. De goudzoekerskoorts mag zich meer dan 100 jaar geleden hebben afgespeeld, toch spreekt dit verhaal nog steeds tot de verbeelding. Bijvoorbeeld bij Louis van der Leest. Hij raakte helemaal gefascineerd door het goud uit Nijverdal en hij werd goudzoeker. Die wilde ik dus wel spreken. We maakten een afspraak. Natuurlijk, in het goudzoekerscafé van Weleer, op het terras van restaurant De Budde, onderaan de Nijverdalse berg. Je had gehoord van het verhaal van de goudkoorts in Nijverdal en je dacht: het is het, proberen nog maar eens een keertje waard.
Ja, ik had inderdaad het verhaal gehoord en ik vond het nogal inspirerend verhaal. Ik was al een beetje bezig met goud zoeken. Ik had de spullen al aangeschaft. Toen las ik dus dat verhaal van Nijverdal. Toen dacht ik van, hey, laat ik eens proberen of er daadwerkelijk echt goud te vinden is.
Je wilde je goed voorbereiden en dus zag je eerst precies uit wat er is gebeurd hier in Nijverdal.
Klopt. Ik dacht van, ja, als ik daar heen ga, dan moet ik natuurlijk wel weten waar ik moet gaan graven. Dus ik heb overal oude documenten weten op te zoeken. Bij de historische kring, bij de gemeente Hellendoorn, ja. En nog een paar, ik heb een oude mijnwet document gevonden waar precies alle locaties in stonden. Dus toen kon ik eigenlijk op een gegeven moment wel bepalen waar ik kon gaan zoeken.
Je hebt je ook gericht tot verschillende officiële instanties. Je zegt de gemeente Hellendoorn. Want je wilde eigenlijk ook exact weten wat er nog in hun archieven te vinden was.
Dat klopt, ja. Ik heb ze allemaal aangeschreven en ik kreeg eigenlijk bijna van iedereen wel een hele positieve reactie. En ze gingen allemaal actief zoeken. En ze vonden natuurlijk ook allemaal interessant verhaal. En op die manier had ik op een gegeven moment zoveel documenten. Ja, dat ik eigenlijk de puzzelstukjes wel kon verbinden met elkaar. En dus toen ben ik eigenlijk met alle materialen die ik had. Ik had zo'n goudsluis en een waterpomp en alle materiaal had ik. Dus dan had ik alleen nog het materiaal nodig om het doorheen te laten spoelen. Dus toen zijn we eigenlijk met een busje samen met een vriend van mij, Warner, die helaas niet meer onder ons is. Veel te vroeg overleden. Maar samen met hem zijn we toen met zijn busje zijn we daarheen gereden. Met bakken vol en emmers. Die hebben allemaal gevuld.
Je hebt allerlei materiaal aangeschaft, zeg je. Maar heb je daarvoor nog wat verdiept? Bijvoorbeeld allerlei filmpjes op YouTube of filmseries bekeken. Hoe echte gouddelvers dat gaan doen?
Ja, de interesse is eigenlijk een beetje begonnen via Discovery Channel. De programma's Gold Rush en Gold Diver. Hè, dat gaat over goud zoeken in Alaska, in Amerika, in Canada. En ik had me daar helemaal in verdiept. En ook via YouTube heel veel filmpjes bekeken. En daar is eigenlijk de interesse een beetje ontstaan. En toen heb ik al dat materiaal aangeschaft via eBay. Dat is allemaal vanuit Amerika overgekomen. En de bedoeling was eigenlijk om in Zwitserland, de Zwitserse Alpen, een beetje het ontstaan van het goud in de Rijn, om daar samen met die vriend Warner naartoe te gaan. Vooruitlopend op dat kwam eigenlijk het verhaal van Nijverdal naar voren. En dus toen dacht ik van laten we dat als eerste stap nemen om het materiaal en de apparatuur te testen. En zo is het eigenlijk begonnen.
Kosten nog moeite werden gespaard. Je hebt dus best veel geïnvesteerd.
Klopt, maar ik had toen ook samen een bedrijf met mijn compagnon, met Warner. We hadden met elkaar afgesproken dat we een bedrijfsuitje zouden doen. En daar hadden we gewoon een bepaald budget voor. En dit viel dan binnen het budget. Dus ons bedrijfsuitje zou zijn goud zoeken in de Rijn.
Want daar gaat men wel vaker zoeken en daar heb je ook wel enige kans.
Ja, in Europa heb je natuurlijk Zwitserland, hè, de Zwitserse Alpen, waar de Rijn, de Alpenrijn eigenlijk begint. En daar kan je echt nog nuggets of klontjes goud vinden. Helemaal in het begin van de Rijn.
En die hoopte je nu eerst in Nijverdal te vinden?
Ik had niet verwacht dat ik rijk zou worden. Maar dat er stofgoud aanwezig zou zijn, dat had ik wel verwacht. Maar goed, ik had mezelf niet rijk gerekend. Het was meer, het hele verhaal is gewoon natuurlijk super interessant. Ik vond het gewoon leuk om het te fact-checken. Om te kijken of het daadwerkelijk goud is. En dat was eigenlijk de bedoeling.
Hoe reageerde je omgeving hier nou op?
Ze zijn wel een beetje aparte dingen van mij gewend. Dus positief. Ik ben altijd wel van bijzondere projecten. Ik vind het leuk om te doen. En dit was er dan één van.
Frank en Hompers moesten een vergunning aanvragen. Hoe zat dat bij jullie?
We hebben wel wat emmers zand meegenomen. Noemen dat maar burgerongehoorzaamheid. Officieel heb je in Nederland heb je wel regels. Hè. Bijvoorbeeld met een metaaldetector mag je de grond niet verstoren lager dan 30 centimeter. Ja, en mochten we echt heel veel goud gaan vinden, dan hadden we natuurlijk een of andere goudmijn vergunning moeten aanvragen. Maar we wisten eigenlijk op voorhand al dat waarschijnlijk niet het geval zou zijn. Maar officieel, stel dat je allemaal vondsten vindt, moet je dat melden. Maar hoe dat precies met goud in Nederland zit, in Nederland heb je natuurlijk eigenlijk helemaal niks wat dat betreft, omdat niemand bijna goud vindt. Dus wat dan de regels zijn, dat hadden we dan achteraf goed moeten uitzoeken.
En toen jullie hier in Nijverdal waren, de auto werd uitgepakt. Kwamen er nog mensen langs en die dachten van, hé, wat gebeurt hier nou?
Nou, we hadden oranje hesjes aan. We dachten, nou ja, dan worden we in ieder geval niet gestoord. En dat was ook het geval. Ja, kijk, officieel waarschijnlijk mag dat niet. Hè? Maar goed, we dachten van, ja, het is zo'n mooi verhaal. Daar moet eigenlijk een einde aan komen. Of die moet afgesloten worden. Zit er nou echt goud? Want daar kwamen we niet helemaal achter via de verhalen. Dus nee, we hadden inderdaad allemaal emmers meegenomen. En de bedoeling was om het zand mee te nemen, het materiaal mee te nemen. En dan bij Warner thuis zouden we het dan allemaal gaan zeven en bewerken.
Je kon de exacte locaties makkelijk vinden?
Nou, ik had dus allemaal oude documenten gekregen. En daarmee kon ik eigenlijk gewoon bepaalde locaties markeren. Dus wij hebben via Google Maps heb ik toen al die locaties gezocht en gemarkeerd. En op al die plekken heb ik dan samples, meerdere emmers zand meegenomen.
En als je aan het graven gaat en je doet het in je emmer, ja, dan toch meteen al wat hoger spannen van, zit hier wat tussen?
Ja, ja, dat was het. Kijk, ik wist natuurlijk, als er goud tussen zit, dan is het zo klein dat je het niet met het oog waarschijnlijk kan zien. Dus nou, er kwamen ook wel mensen met een hond, die een hond aan het uitlaten waren, langs. En die keken ons wel een beetje verbaasd aan, wat zijn die mensen nou aan het doen? Ik kan me herinneren dat ze toen kort even het verhaal vertelde en vonden ze het wel heel bijzonder. En ze vroegen ook gelijk, ja, hoe kunnen wij ook te horen krijgen als je wel wat gevonden hebt? En toen heb ik uiteindelijk ook via een forum, heb ik een bodemvondstenforum, heb ik eigenlijk het hele verhaal ook een beetje daar opgezet. Om ja, toch een beetje met mensen te kunnen delen.
En waren die meteen ook zo nieuwsgierig dat ze dachten van, we komen ook eens een keertje helpen?
Nee, zo gek waren ze misschien niet. Maar wel hele leuke reacties. En iedereen leefde mede.
En het resultaat, heb je, ook al is het maar een heel klein flinstertje, zat er nog iets tussen?
Ja, dan moeten we de spanning misschien een beetje opbouwen. Hè? Nee. Nou, we hebben natuurlijk al het zand hebben meegenomen naar het huis van die vriend van mij. Hij heeft een riviertje voor zijn huis. Daar hebben we toen de waterpomp op aangesloten. En een goudsluis hebben we geïnstalleerd. En dan heb je eigenlijk gewoon een soort van U-profiel met een mat erin. Daar stroomt dan het water door. En het goud is zwaarder dan zand. Dus het goud blijft dan op die mat liggen. En het zand stroomt eruit in de rivier. Nou, dat hebben we helemaal gezeefd. Totdat we heel fijn materiaal hadden. Dat hebben we uiteindelijk met een goudpan bekeken. En helaas, er zat helemaal niks in.
Teleurstelling. Na dit Nijverdalse avontuur, heb je het nog elders geprobeerd?
Ja, we zijn daarna nog bij de grens van Duitsland en Zwitserland geweest. Bij de Rijn hebben we gezocht en daar hebben we ook goud gevonden. En uiteindelijk is dit opstapje naar een groot verhaal gegaan. Dat ik nog een goudmijn in Finland heb gehad. Samen met een Duitse kennis van mij. Die had ik ontmoet via een forum. En in Finland kun je nog een goudmijn, een concessie kun je daar huren. En dan kun je goud gaan zoeken. En met bepaalde vergunningen. Nou, uiteindelijk is die Duitse vriend van mij, die is daar naartoe gegaan. En ik heb eigenlijk alle papierwerk en de vergunningen en de afvalplannen. En alles wat op papierwerk geregeld moest worden, heb ik allemaal geregeld. En hij heeft uiteindelijk daar gezocht. En ja, dat heeft nog wel wat grammen goud opgeleverd. Maar uiteindelijk niet genoeg om het rendabel te maken, omdat het goud gewoon te diep zat. En dan moet je echt met graafmachines gaan werken. En ja, dat is zo'n hoge investering, dat was gewoon niet te doen.
Toen je het verhaal van Frank en Hompers had gelezen, zo in alle krantenartikelen en in documenten. Ja, eigenlijk was het resultaat vergelijkbaar met wat jij nu had.
Ja, alleen ik had wel nog wat goud gevonden. Dus dat is dan het wezenlijk verschil. En ik denk dat zij wat meer geïnvesteerd hadden dan ik. Dus in die zin kom ik er beter uit.
Na dat Finland-avontuur toch nog een keer weer ergens anders proberen? Of ligt er nog in het verschiet?
Nee. Ik heb het goud zoeken. Dat is nu zo'n 10 jaar geleden. Dat hoofdstuk is nu afgesloten. Maar wel met heel mooie avonturen die ik heb meegemaakt. Dus in die zin ben ik er wel rijker van geworden. Maar niet financieel.
Ja, want dat wou ik ook zeggen, de heren Frank en Hompers, die vertrokken gedesillusioneerd en een stuk minder gefortuneerd uit Nijverdal, maar dat was bij jou niet anders.
Klopt, ja, in Nijverdal ben ik niet veel rijker van geworden, inderdaad.
Maar is het niet aan goud? Je hebt jouw leven wel verrijkt door een heel bijzondere ervaring.
Zeker weten, ja. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. En het was gewoon een leuke tijd.
En tot zover goudzoeker Louis van der Leest. Om de herinnering aan de goudkoorts levend te houden, ligt er langs het vroegere goudveld in het ravijn het goudzoekerspad. De kuilen waar gegraven werd zijn hier en daar een beetje te ontdekken. Wie over dit pad fietst of wandelt, ziet aan de overkant van de spoorlijn goud op het steile taluut van het ravijn schitteren. In het kader van de kanon van Overijssel liet Paul de Kort zich inspireren op het verhaal van de goudkoorts. Hij ontwierp 79 bollen met bladgoud en noemde het element 79, sterrenstof. Die 79 heeft te maken met het atoomnummer van goud. De 79 vergulde bollen schitteren in het zonlicht of verbergen zich in de schemering. De kunstenaar zegt hierover: het zijn de nieuwe goudzoekers, de fijnproevers, de romantici, de verliefde stelletjes en de mensen met geduld die weten wanneer ze naar de goudzoekersbocht moeten gaan om hun gouden momenten te oogsten. Zulke gouden momenten pikken ook zeker de vele wandelaars mee die hier over dit pad de 11e etappe van het Pieterpad afleggen. Lang geleden schreef Gerard Werkman: want juist doordat de goudzoekers zijn weggebleven, komt het overdrachtelijk goud pas goed tot zijn recht. Wat dat wel is? Ik bedoel de schoonheid van het landschap, de rust van de landelijkheid. Destijds had men daar nog niet zo'n oog voor, maar achteraf heeft men begrepen dat het zo beter is. De bossen vormen het werkelijke goud van Hellendoorn en Nijverdal. Niet in de eerste plaats omdat het tonnen goud aan inkomsten uit het vreemdelingenverkeer oplevert, maar vooral omdat het de onschatbare waarde heeft de bezoekers uit de steden de geestesrust en de levensvreugde hergeven die het nerveuze leven in de agglomeraties van het Westen, in het jachtige tempo van de 20e eeuw, maar al te dikwijls aan hen dreigt te ontfutselen. Dat heeft Werkman in 1948 mooi gezegd in het Land der Gouden Bergen, zijn gids voor de streek van Hellendoorn en Nijverdal.